Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Waardenwijk, ik zit hier in de kelder samen met professor Gabriel van der Brink. Hij is professor in de filosofie, maar schrijft ook veel over sociologie, bestuurskunde en ook wel over de grote vraagstukken van het leven van hetzelfde. De primatologie, de archeologie, de geschiedenis. Man, wat ben je eigenlijk een interdisciplinair denker, hè?
Ja, heerlijk.
Jouw nieuwe boek heet De Actualiteit van het Archaïsche.
Yes.
Komt hopelijk na de zomer uit.
Jazeker.
Gaan we het nu niet over hebben.
Nee.
Want Frans de Waal is helaas overleden. Een groot, vermaard Nederlands wetenschapper. Een primatoloog. Groot en vermaard. Waarom? Ik doe een voorzetje. En ik heb Gabriel uitgenodigd om hier in de kelder nog eens even op te frissen. Waarom hij eigenlijk interessante dingen zegt. En wat we eigenlijk moeten met die primatologie. En meer in de breedte misschien nadenken over de mens vanuit het dier. Dus inclusief de evolutietheorie. Daar gaan we het zo over hebben. Nu komt mijn voorzetje. Waarom hij nou zo interessant is? Twee dingen. Eigenlijk, hij is iemand die wetenschap bedrijft. In de zin van, hij neemt waar hoe apen leven. Hij heeft een minutieus observatievermogen om eigenlijk op te schrijven hoe apen zich gedragen. En hij bestudeert dat. Dat is heel belangrijk als wetenschapper. Maar hij koppelt dat aan grote theorie. Zoals, wat is macht? Hoe werkt diplomatie? Wat is empathie? Geen kleine vragen. Wat is empathie? Wat is macht? Wat is politiek? En die twee dingen weet hij te combineren. De grote vragen van het leven met minutieus observeren hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Is dat niet, Gabriel, wat wetenschap uiteindelijk is? Het vermogen om die twee dingen te combineren. Je kent wel wetenschappen met grote verhalen. Je kent ook wetenschappers die vooral goed in de boekstaven hoe de geschiedenis in elkaar zat. Of hoe apen zich gedragen. Maar die twee dingen,
ja,
die wist hij toch samen te brengen. Dat was echt geweldig. En daar schreef hij over. Daarover dan nog één, tot slot nog één anekdote. Dat las ik in het In Memoriam in NRC Handelsblad. Toen hij eenmaal zo bekend was en terugkwam in Nederland. En hier ook verschillende eredoctoraten kreeg en een hoogleraarstoel. Ik dacht in Maastricht. Toen zei hij dat hij toch wel verbaasd over was dat iedereen hier in het Engels moet publiceren.
Ja. Dat vond ik mooi.
Ja.
Dan ben je zo'n internationaal wetenschapper. Dan vertaal je de taal van apen.
Ja.
En dan ga je klagen over het Engels. Dat is natuurlijk koren op mijn molen. En geen gering ding. Want voor hem was wetenschap ook het vermogen om uitdrukking te geven aan iets wat zelf niet talig is. En daardoor ging hij ook meer van het Nederlands houden. Ook wel van het Engels. Maar hij begreep heel goed dat als het probleem van wetenschap al is om van de wereld van wetmatigheden en gedrag te komen tot een bewuste wereld van praten die veel makkelijker is en veel meer ook menselijk, dat eigenlijk een kloof is die je moet overbruggen. En daarom is hij juist van die taal gaan houden, terwijl hij bij uitstek geschikt was om pretalige taal, om de voortalige wereld te bestuderen. Dus dat zijn even de twee dingen die ik al meteen aan je meegeef. Van die Frans de Waal was goed in het combineren van het waarneembare en het denkbare, jouw terminologie. En hij onderschatte het belang van de moedertaal niet.
Ja.
Ja.
Jij zag ook dat hij overleden was?
Ja, zeker.
Jij hebt veel van hem gelezen, hè?
Ja, heel veel. Bijna alles. En ook niet gelezen, maar ook echt verwerkt. Hè? In het boek wat je noemt, heb ik heel veel aan hem te danken. Ik heb de afgelopen 10 jaar zijn manier van denken mij toegeëigend en ook proberen toe te passen. Hij is 2 jaar ouder dan ik. Dus overlijden betekent ook voor mij een wake-up call, hè? Pas op, over 2 jaar kun je dood zijn. Hij is ook in Brabant geboren. Is toch een belangrijk gegeven in dit verband. Hij kwam uit een wat groter gezin, wat natuurlijk niet per se katholiek was, maar wel met een Brabantse achtergrond. En zoals ik zei, ik heb dus heel veel van hem gelezen, ook al vroeg, in de jaren 90 al. Voordat hij dus wereldberoemd was, had ik toch wel in de gaten een heel interessante intellectueel. En ook wel het punt wat jij noemt, wil ik even bij aansluiten, dat hij grote filosofische vragen wist te vinden met heel degelijk empirisch onderzoek. Ik heb eigenlijk in mijn leven maar een paar voorbeelden gehad van vergelijkbare postuur, zal ik maar zeggen. En die hebben wij ook enorm gespeeld. Levi Strauss vond ik dus een auteur die dus grote vragen aan de orde stelde door zeer serieus etnologisch onderzoek te verwerken. Dus daar had je een verbinding van empirie, etnologische empirie.
Ja, even, wat is het etnologisch empirie? Dat is
antropologie.
Ja, even uitleggen.
Nou, hoe andere volkeren dan de westerse leven, hoe hun mythologie in elkaar zit, de verwantschapssystemen zijn, hoe tafelgebruiken zijn, dus hoe het dagelijks leven buiten Europese cultuur, beschreven door etnologen, relevant is om na te denken over onze grote vragen. Eén voorbeeld. Tweede voorbeeld, Michel Foucault. die datzelfde deed, maar dan niet met etnologisch onderzoek, maar met historisch onderzoek. Door de grote vragen opviel, maar door historisch onderzoek probeerde te achterhalen van, wat zijn wij nu eigenlijk? Hoe werkt dan macht? Hoe werkt dan vertoog? Hoe werkt dan denken? Dus dat heeft me altijd geïnspireerd. Nou, ik heb het zelf ook proberen te doen. En Frans de Waal is eigenlijk een derde die inderdaad een aantal grote vragen over moraal, over menselijke bestaan, bedoeling van het menselijk bestaan of gemeenschapszin, onderzoekt door eerst naar primaten te kijken en heel zorgvuldig in kaart te brengen hoe dat dan gaat. Dat is dus, ben ik met je eens. Nou even de vraag, als ik een soort van...
Stel jezelf eens een vraag aan. Ja.
Nou, nee, ik vroeg mij af, als ik nou in 3 opmerkingen zou moeten aangeven wat ik de waarde van zijn werk vind.
Dat is wel echt een hele mooie opzet voor iemand die net overleden is.
Ja, dus er zijn 2 dingen die ik heel sterk aan hem vind en 1 ding wat ik wat minder sterk vind. Het eerste wat heel belangrijk is, is dat hij aan het begin staat van een echt fundamentele omwenteling in de evolutie, in het evolutionaire denken, in de biologische wetenschap, in het dierenonderzoek, die in de jaren 80 op gang is gekomen, ten opzichte van wat we daarvoor hadden. Daarvoor hadden we, en ik praat nou even niet over filosofie, maar ik praat over het echte onderzoek van biologen. Men dacht, helemaal in lijn met het westerse gangbare denken, dat er een kloof is tussen mens en dier. Kom ik direct nog op. En ook dat dieren toch in de eerste plaats worden voortgedreven door hun belangen, hun driften, hun instincten. En dat het dus egoïstische wezens zijn. En dat is ook helemaal in lijn met het Darwinisme. Want Darwin, afkomstig uit Engeland, heel belangrijk in dit verband. Namelijk een maatschappij waarin rivaliteit en concurrentie en marktwerking heel belangrijk is. Darwin heeft ook steeds benadrukt van dieren gaan voor zichzelf. Concurrentie. De survival of the fittest is gebaseerd op concurrentie van individuele dieren in een milieu wat niet altijd even vriendelijk is. Ten opzichte van dat dierbeeld, ik heb het nou niet over een mens, maar dat dierbeeld, heeft Frans de Waal, die heeft ontdekt in burgers zo, dat dieren dus aan verzoening doen. Dat was het begin van een ontdekkingstocht die hij tot het einde heeft gevoerd, namelijk dat dieren behalve conflicten hebben en behalve egoïstische aandriften, ook als gemeenschap elkaar helpen, met elkaar verzoenen, relaties onderhouden enzovoort. Dus de belangrijkste correctie is niet alleen maar egoïsme, want dat is er wel, dieren gaan ook verzinnen, maar in een dier wat in een gemeenschap leeft, is behalve het egoïsme ook coöperatie, samenwerking, gemeenschapszin van levensbelang om te overleven. Dus dit is een puur biologisch argument. Los van filosofie en morele opvattingen, dat doen dieren. Dat heeft hij niet alleen ontdekt, dat is een hele school geworden en dat heeft in de levenswetenschappen breed, niet alleen bij primaten, maar ook bij alle andere dieren die gemeenschappen vormen, dat zijn nogal wat, geleid tot een totaal nieuwe benadering waarin men inderdaad het leven van dieren is anders is gaan begrijpen dan daarvoor. Dat is een kleine revolutie in de biologische wetenschap. Daar heeft hij zeer aan bijgedragen. Dat is 1 ding. Het tweede, in hoeverre is dat ook relevant voor ons? Daar heb je net al aangeraakt. Hij, en dat heeft hij ook uit en daarna beschreven, hij wilde naar het leven kijken, zowel van primaten als van mensen, vanuit de waarneming. Wat doen dieren? En niet wat zeggen ze, want dieren zeggen niet zoveel en mensen zeggen wel een hoop, maar wat heeft dat nou met hun doen te maken? Heel veel woorden die wij spreken, die zijn interessant hoor, maar sporen vaak niet met wat wij doen. Dus zijn focus was steeds waarnemen. Kijken wat dieren in een situatie daadwerkelijk doen. Of het nou ruzie is, of seks, of het verdelen van eten, of het verdelen van territorium. Wat doen ze? Nou, dat heeft hij dus gewoon steeds gedaan. En dat is de basis voor zijn onderzoek. En die wijze van kijken is, vind ik zelf, ook heel relevant voor mensen. Want ik heb, weet je misschien, al sinds 10 jaar, ook als slagzin heb ik dus van hem overgenomen, niet wat mensen zeggen in de eerste plaats, maar wat ze doen, de facto. Dat is het beginpunt om mensen te begrijpen. Dus ik kijk ook veel. Dus dat is een tweede belangrijke bijdrage. En hij heeft ook een zekere argwaan ten opzichte van taal. En alles wat met taal te maken heeft. Dus ook de verhalen die we vertellen. Ook zeker filosofie die daar op gebouwd is. Of theologie die daar op gebouwd is. Vindt hij allemaal niet zo relevant. Want het leven zelf heeft zo zijn eigen... Dat is een tweede belangrijke bijdrage. Nu de derde... Daar ben ik dus ietsjes minder positief. Hij wist er inderdaad heel goed om dit te vertellen. op een manier die het breed publiek aansprak. Hij is, als ik enorm aardig, ik heb hem een keer ontmoet hier in Leiden. Een bescheiden man. Dat is interessant als je dus zo beroemd bent. Hij stond op de voorpagina van Time. Een van de 100 meest invloedrijke mensen in de wereld op dat moment. Als je zo beroemd bent en je kunt dat toch oprecht, ja, bescheiden zijn, normaal gesprek voeren en niet boven het paard getild zijn. Dat vind ik een uitoogpunt van beschaving naar de prestatie. En heeft dat ook wel laten zien in zijn optreden bij Zomergasten toen. Hè? Dus dat was toch wel een voorbeeld van een wereldberoemde wetenschapper die in staat is om gewoon normaal gesprek te voeren en ook de normale dingen van het leven te appreciëren. Dus dat is ook een sterk punt. En hij vertaalt het door een groot publiek. Maar, ik heb die boeken dus gelezen, het zwakke punt is dat hij vanuit zijn belangstelling voor die dieren en zijn gedrag wel heel kort door de bocht gaat als het gaat om menselijke cultuur. Hè? Om even een voorbeeld te noemen. Het laatste boek wat hij geschreven heeft, Anders, dat gaat over seksuele verschillen. Nou, dan vertelt hij uitvoerig dat primaten, bonobo's en zo, dat die op allerlei manieren seks hebben. En ook wel gewoon, ook als het niet de voortplanting dient. En bovendien dat ook mannen met elkaar en vrouwen met elkaar, dat die seks allemaal geen probleem is. En klopt natuurlijk ook, de biologisch is er geen enkel bezwaar tegen homoseksualiteit. Dus, zegt hij, waarom zouden we daar dan wel een probleem van maken? En hij staat op dat betreft op een heel liberaal standpunt. Hè? Hoezo homoseksualiteit een probleem? Oké, snap ik. Maar mensen hebben behalve dieren ook nog iets eigens. Namelijk wij maken hokjes. Cultuur is klassificatie. Dat wil zeggen, de wereld is een chaos. En omdat wij een groot brein hebben, moeten wij die wereld ordenen. Niet omdat het leven daardoor beter wordt, maar omdat dat brein ons wil. Dat wil. En wij ordenen de wereld in hokjes. Dat wil zeggen, we maken scherpe onderscheidingen. Je hebt hemel en aarde, je hebt zwart en wit, je hebt land en water. Hey, man en vrouw, dat hebben we. Dus veel culturen, de meeste culturen, hanteren als het gaat over seksualiteit een tweedeling. Je hebt man en vrouw. Ja? Ja, er is misschien wel iets ertussenin. Maar dat laten wij cultureel niet domineren. Dat bestaat zo'n beetje in de marge. Maar wij denken in digitomme termen. En dan zegt Waal, ja, dat is bij dieren niet zo, dus waarom zou dat voor ons wel zo zijn? Mijn antwoord zou zijn, precies omdat wij niet alleen maar dieren zijn, omdat wij behalve seks en eten en al die andere dingen, ook nog over de wereld en onszelf nadenken. En dat, aangezien we dat doen in hokjes, kun je niet zomaar doen, als er het verschil man en vrouw, homoseksueel, transgender, alsof dat er niet toe doet. Alsof dat gewoon liberaal variatie is. Ja, variatie, maar wij mensen zijn gedoemd, kun je zeggen, om met die variatie, om die op orde te brengen. En dat doen we door hokken te maken. Nou, inmiddels is gelukkig, die hokjes zijn wat soepeler geworden. Hè? Dus we hebben niet alleen meer mannelijk, vrouwelijk, homo, we zeggen heteroseksueel. We hebben ook ruimte gemaakt voor homoseksueel. We hebben trouwens ook ruimte gemaakt voor allerlei. Die hokjes, die rij van hokjes, die neemt alsmaar toe, zoals je weet. Maar het blijven hokjes. Dus over dat soort verschijnselen, dus de culturele coderingen, de interpretatie en ook de verhalen die daarbij horen, die maken dat wij dat zo doen, daar dacht hij wat minder goed over na, vind ik. Met als gevolg dat hij in verschillende boeken dan vanuit zijn onderzoek zo'n aantal uitspraken doet over cultuur. Ja, en dan blijkt gewoon dat hij die hele tussenliggende periode van 2 miljoen jaar geleden, dat wij primaten waren en het hele, dat slaat hij gewoon over. En dan trekt hij gewoon een lijn en dan zeg je, ik als etoloog, ik zie het volgende in de mensen. Ja, dat klopt wel, maar wat er nog bijgekomen is, daar had hij wat minder oog voor.
Mooie uiteenzetting. Als ik nou begin met dat eerste punt van jou. Dus hij zegt eigenlijk, dieren gedragen zich helemaal niet volgens een ordinair darwinistisch schema. Daar zitten al samenwerkingen in.
Ja.
Je zegt zelf, dat is een paradigmawisseling die zich voltrokken heeft. Dat het zo is, geeft ook al aan dat ook het tegendeel kan worden beargumenteerd. Want de mensen voor Frans de Waal en de zijde waren natuurlijk ook niet oliedom of zo. Die hadden een bepaalde blikvernauwing. Is het echt overtuigend? Is het niet voor een deel ook projectie?
Ja,
als jij die boeken leest en hij spreekt over bijvoorbeeld dat punt van, kijk eens, op de apenrots is het uiteindelijk niet zo dat de machtigste en de meest gruwelijke macht blijft. Diplomatie en vermogen tot verzoening zijn ontzettend belangrijk. Wil jij in de macht blijven?
Ja.
Ja? Dat zegt hij.
Ja.
Ja. Er zijn allemaal woorden al die natuurlijk wijzen naar cultuur.
Zeker.
Dat zijn ook.
Nou nee, dat hoeft niet.
Nou, het zijn in ieder geval woorden die verwijzen naar een moderne politieke constellatie.
Nee, wijzen naar gedrag.
Ja, naar gedrag binnen een moderne politieke constellatie.
Nee.
Jawel, want
samenwerken, in zijn definitie, coalities vormen, is Daar begint de twist natuurlijk. Ja. Coalities vormen is niet alleen maar een culturele notie. Dat is ook gedrag.
Ja, oké, maar ik maak mijn punt nog een keer en dan kun je erop reageren. Misschien dat ik me dan beter uitgedrukt heb. In hoeverre is het nou overtuigend dat hij al die verschijnselen ziet? In hoeverre is het niet toch projectie? Hij wil graag diplomatie zien. Is het diplomatie? Kan een aap diplomatiek naar een ander zijn? Vond jij dat overtuigend?
Nou, kijk.
Ja. In bepaalde menselijke constellaties is het dan niet overtuigend om dat zo te zien.
Ja. Kijk, om te beginnen, dat was jouw eerste opmerking. Je kunt het ook anders zien. En het antwoord is ja. Je kunt alles anders zien. Dus bij paradigmawisselingen heb je altijd de mogelijkheid dat je het anders kunt zien. Vind ik niet zo interessant. Ik bedoel, het moet wel gedacht kunnen worden en gezegd kunnen worden. Je moet er tegenin kunnen gaan. Maar zijn die paradigmawisselingen in de wetenschap nou zo willekeurig? Hè? Dat alsof wetenschappers in een vak zeggen, nou weet je wat, de wind waait tegenwoordig uit een andere kant. We lopen achter dat paradigma aan. En dat dan 10 jaar later als het ware weer een ander paradigma. Alsof dat zo willekeurig is. Daar geloof ik niets van. Wat ik gezien heb van onderzoek, en dat is absoluut niet alleen Frans de Waal, maar er zijn tientallen en tientallen boeken en artikelen van andere primatologen die allemaal onderzoek doen, testen doen, waarnemingen doen, om te kijken of dat die theorie klopt, of dat paradigma houdbaar is, dan vind je dus een heel gedifferentieerd beeld. En namelijk, nou, bij die en die soorten wel, bij die en die soorten toch weer wat minder. Onder die en die omstandigheden heel erg, onder die en die omstandigheden niet. Trouwens, de achterliggende mechanismen zijn die en die, zegt de Waal, maar het zou ook dat en dat kunnen zijn. Met andere woorden, een uitgebreide empirische literatuur, echt duizenden bladzijden, om dit nader uit te werken en met observaties aan te vullen. Dus wat je dan, dan kun je twee dingen doen als filosoof. Je kunt zeggen, nou, ik vertrouw het niet, want dat geloven zij. En wie zegt dat het zo is? Je kunt het ook anders zien. Ja, dat kun je altijd doen. Maar ik ben anders, dat weet je. Ik denk van, nou, ik bestudeer die literatuur. Ik neem dat tot mij. Ik zie hoe genuanceerd het gebeurt. Ik zie ook wel dat sommige claims, ook van die van de Waal en anderen, dat die dus hypothetisch zijn, misschien een vorm van projectie zijn. Maar daar staat tegenover dat er ook onderzoeken zijn die heel hard zijn in de gewone traditionele zin van het woord, heel empirisch, kwantitatief uitgewerkt, harde correlaties, causaliteit, waaruit blijkt dat. En dat, als je die in die literatuur dan zie je dat verschil. En dan is mijn globale conclusie, het klopt. Het paradigma is veel beter dan het oude.
Nou, overtuigende toelichting. Dan is er nog een ander vraagstuk. Dat heeft niet echt te maken, dat raakte je net wel aan. Maar dat heeft eigenlijk te maken met zijn manier van kijken naar dieren en het darwinistische.
Ja.
Kun je nog eens uitleggen wat nou het verschil en wat de correctie is en hoe ze zich tot elkaar verhouden? Want je hebt natuurlijk ook allemaal Sleetse, eenzijdige benaderingen van, dus het darwinisme, is dat verenigbaar met het soort claims die jij maakt? Kun je dat eens toelichten?
Ja, zeker. Kijk, het darwinisme is een hele eenvoudige theorie die een verrassend brede toepasbaarheid heeft. En de kern van die theorie is dat variatie die er is tussen individuele dieren verschillend uitpakt in verschillende milieus. Namelijk als je in een milieu zit, bijvoorbeeld een koud milieu, en jij bent geboren zonder haren, dan heb je eerder kans om dood te gaan omdat je bevriest. Dus het doorgeven van die eigenschap, haren of niet, is bevorderlijk voor je overlevingskansen in dat milieu. Het darwinisme gaat niet over samenwerken of gemeenschap of individuen op zich. Het gaat gewoon over hoe dieren, organismen in het algemeen, niet alleen dieren trouwens, ook planten en zo, hoe die dus in een milieu kunnen overleven en dat variatie er daartoe doet. Dat is Darwinisme in het algemene zin. Nu is dat, als het gaat over dieren, en zeker ook in de meer populaire opvattingen van het Darwinisme in de eerste helft van de 20e eeuw, dus de survival of the fittest, hoort bij dat eerste, dat betekent letterlijk dat er een fit is, dat dus het gedrag en de eigenschappen van het dier past in het milieu. Het gaat over passen. Het gaat niet over kracht. Maar in het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw heeft de formule the survival of the fittest geïnterpreteerd op liberale wijze, op kapitalistische wijze, namelijk dat is de markt, er is concurrentie en de sterkste wint. Een misvatting, zo heeft Darwin het helemaal niet beschreven, maar zo is het verstaan. En dat leidt dus tot het idee dat dieren met elkaar concurreren om schaarse goederen zoals voedsel, veiligheid, voor sekspartner. Over projectie gesproken. Dat is pas een projectie. Namelijk een projectie van liberale, Anglo-Saxische onderzoekers die hun maatschappijmodel terugvinden in het leven van de dieren. Nu Kropotkin, door Frans de Waal aangehaald. Kropotkin was een bioloog die onderzoek heeft gedaan in Siberië. En in Siberië zijn de levensomstandigheden een stuk harder dan in de tropen. Darwin heeft veel onderzoek gedaan in de tropen. Waar het vrucht aan de boom hangt, hoef je maar te plukken, klaar. Kropotkin doet onderzoek naar dieren in het harde Siberië. En wat blijkt? Die dieren werken samen. Die helpen elkaar gewoon in het zoeken naar voedsel, in het beschermen van elkaar enzo. Dus samenwerking is al door Kropotkin, praten we ook over een eeuw terug, hè, wordt al door Kropotkin op schrift gesteld. Maar dat is, heeft lange tijd geen kans gehad, omdat namelijk die Anglo-Saxische manier van denken, met die nadruk op individualiteit en rivaliteit, en overwogen. De Waal heeft, niet de enige, maar heeft het heel sterk benadrukt, zeggen, die Kropotkin, dat is interessant. Dat gaan we uitwerken. En dan ontdekt hij, en nou wordt het even interessant, dat dezelfde evolutionaire mechanismen van survival in moeilijke omstandigheden maakt dat dieren een gemeenschap vormen en in die gemeenschap samen. Hoe werkt dat? Heel simpel hoor. Een dier wat prooidier is, waarop gejaagd wordt, denk aan elanden of antilopen in de savanne en er is een leeuw. Hè? Die leeuw die heeft honger. Ja, die ziet een antiloop. Ja, die is het haasje. Hè? Want die kan niet zo hard rennen. Dus wat gebeurt er? Stel dat er nou 10 antilopen zijn. Ja, die leeuw kan er maar 1 hebben. Dus die andere 9 overleven. Dus op den duur is het samenleven van die antilopen in een kudde een overlevingsvoordeel. Want gegeven die vijanden is de meeste antilopen overleven. Dus die gemeenschap, dat is niet uit morele overwegingen dat die ontstaat. Die ontstaat uit evolutionaire mechanismen. En zo zijn alle gemeenschappen van dieren ontstaan. Maar als je eenmaal in een gemeenschap leeft, heb je een moeilijk probleem. Want diezelfde evolutionaire mechanismen maken, want ik wil mij voorplanten, ik heb allerlei belangen te dealen. Trouwens, mijn buurman is mijn rivaal. Dus er is rivaliteit, ja. En er is een buitenlandse vijand, die leeuw, of moeilijke omstandigheden, en wij moeten samenwerken. Dus, en dan komt de Waal aan het woord, ik citeer hem nu, elke gemeenschap van dieren moet een balans vinden tussen rivaliteit, competitie en coöperatie. En die balans pakt niet altijd hetzelfde uit, maar je moet gewoon 2 strategieën combineren. Coöperatie, om de gemeenschap in stand te houden tegenover een buitenlands gevaar, of ook tegen hongersnood of zo. En competitie. En die balans is een opgave voor elk dier in de gemeenschap en ook voor mensen. En dit, als ik het zo vertel, dan zie je dus dat er helemaal geen licht zit tussen het Darwinisme in zijn wetenschappelijke zin, ik heb het niet over de populaire wetenschap, maar de wetenschappelijke zin enerzijds, en het denken van de Waal of van überhaupt al die biologen die dus nu het gemeenschapsleven van dieren onderzoeken anderzijds.
Dank. Dus het is verenigbaar.
Absoluut.
Tot slot. Toch nog even over mannen en vrouwen.
Ja.
Ik neem aan dat bij apen ook nogal een ding is. Mannen, apen, vrouwen, apen.
Ja, dat is een groot verschil. Ja.
Hij heeft een boek erover geschreven.
Meerdere.
En wat kunnen we daaruit leren? Kijk, in het begin suggereerde je even van, die aapjes hebben ook verschillende typen van seksualiteit.
Ja.
De Waal extrapoleert dat naar de mensen.
Ja.
Daarin onderschat hij dat mensen in hokjes denken. Ja. En dat de culturele patronen, ja, en die wil anders kijken naar de,
ja,
manier van, ja, seksuele oriëntatie.
Ja.
Wat mijn vraag ook echt betreft als thema is van, je zou juist van zo'n bioloog verwachten dat hij nog wel aanwijst in de biologische, in het dierlijke van de mens, wat nou wel vrouw-mannelijk is,
ja,
wat nou niet,
ja,
functioneel is. Ja. En dat hij nog wel redelijk harde uitspraken kan doen, bijvoorbeeld over wat is het verschil tussen man en vrouw.
Doet hij ook. Volop. Volop. Kijk, hoe zit het bij dieren en dan hoe zit het bij mensen, want wij zijn ook dieren. Bij primaten is het evident dat man en vrouw verschillende belangen hebben bij de voortplanting en ook verschillende functies vervullen in de samenleving. En daarbij is wezenlijk dat bij de primaten de vader niet weet wie zijn kinderen zijn. Dus hij heeft seks met allerlei vrouwen. Die vrouwen worden zwanger en krijgen die kinderen. En voeden die ook op. En de vader is afwezig. De vader wil zoveel mogelijk seks. De vrouwen willen zoveel mogelijk zekerheid voor hun nageslacht. Dat is het verschil. Het verschillende belang tussen man en vrouw. Ze willen zich alle twee voortplanten, maar ze doen het op verschillende manieren. De man door aantallen, door zoveel mogelijk seks met zoveel mogelijk partners. De vrouw door zekerheid. Door de paar kinderen die ze krijgt, door veilig te stellen dat die blijven leven. Dat verschil leidt tot rivaliteit tussen mannen. En die rivaliteit die mondt uit in een hiërarchie. Dus mannen vormen met elkaar een hiërarchie. Er is al van man. En er zijn ondergeschikte mannen. En zo kunnen zij die rivaliteit een beetje onder controle houden. Dat is een mannending. Vrouwen hebben ook wel een hiërarchie, maar vrouwen zijn niet zo geïnteresseerd in posities van status en hiërarchie en macht. Wie staat bovenaan? Maar die zijn meer op één geïnteresseerd in van onderlinge betrekkingen en vooral met die kinderen. Dus dat is een verschil wat al bij apen speelt en wat je in alle gedragingen terugvindt.
Het is wel een nieuwe interpretatie van het laatste bijvoorbeeld. Vrouwen zijn gewoon niet geïnteresseerd in hiërarchie.
Nee. Nee. Gaan ze niet voor. Interesseert ze niet. Ze vinden kinderen interessant. Je moet dus in de trein, ik doe dat wel eens, in de trein luisteren naar gesprekken die twee dames met elkaar voeren en die twee mannen met elkaar voeren. Die vrouw praat altijd over haar vriendje of over relaties. Die mannen praten over voetbal. Zo eenvoudig is het. Dus als je onbewaakt luistert, waarneemt wat mensen doen, dan vind je het verschil al. Nou ja, aan de cafétafel is het nog erger. Dus, die mannen, ja, kinderen, ja, het moet wel, maar eigenlijk niet, hè, vinden wij niet zo interessant. Die vrouwen die zeggen, ja, politiek, voetbal, kom op zeg. Dat verschil is er. Nou, dat is dus bij apen al zo. Nu is dat, omdat wij ook apen zijn, bij ons ook zo. Dus alles wat te maken heeft te maken met macht, met hiërarchie, met staten, met rivaliteit, mannending. Alles wat te maken heeft met relatie, met zorg voor kinderen, met kwetsbaarheid beschermen, met persoonlijke verbindingen, vrouwending. Dat is de grofweg te verdelen. En daar is er wel glashelder in, dat schrijft hij in elk boek, komt dat terug. Ook in het laatste boek. Hè? Dus waarom spelen meisjes met poppen en jongens met dingen, met hamers? Hierom. Dus die glashelder in. Maar, een heel belangrijk ding, dat is niet door de Waal uitgewerkt, maar door anderen. Wij, mensen, zijn op een zeker moment, en niemand weet precies wanneer, maar wij zijn op een zeker moment, hebben we het vaderschap gekregen. Waarschijnlijk hebben we eerst een monogame relatie gekregen en daarna pas het vaderschap. Maar in ieder geval, hoe de volgorde ook is, omdat wij vaderschap hebben, weten mannen welk kind van hun is. En dan verandert er iets in die strategie. Want als ik weet dat dat mijn kinderen zijn, en ik wil me inderdaad voortplanten, ik wil gewoon blijven leven, moet ik voor die kinderen gaan zorgen. Dat wordt mijn belang. En die vrouw denkt van, hier heb ik je. Want jij wil ook voor die kinderen zorgen, dus dat doen we samen. En dan heb je het huwelijk. Zeker. Dus De monogame relatie, trouwens moet je niet in vergissen, in 70% van de gevallen is dat de norm. Hè? De monogame relatie, dus helemaal niet polyamorie of promiscuïteit, dat is allemaal fictie van romantici en hoogopgeleiden die denken. In de meeste culturen is monogame relatie de normale gang van zaken. En de enige die daar een beetje uitspreekt zijn machtige man die zich een harem kunnen permitteren of zo. Maar normaal, voor normale mensen is een monogame relatie goed genoeg. Waarom? Omdat daarin zowel de belangen van de vrouw, namelijk er moet goed voor die twee paar kinderen gezorgd worden die ik ter wereld breng, als de belangen van die man, namelijk ik moet mij voorplatten en ik weet wat mijn kinderen zijn en ik kan het niet alleen, want ik geef geen borstvoeding. Daar heb ik dus die vrouw voor nodig. Dat is het pact wat maakt dat de monogame relatie al een miljoen jaar geleden is ontstaan en echt voorlopig nog wel blijft bestaan.
Gelukkig.
Voor ons wel.
En afsluitend, Frans de Waal. De grote kwestie is eigenlijk, wat is nou eigenlijk een dier? Hoe gedraagt zich een dier? En wat leert ons dat over de menselijke wereld? En eigenlijk filosofen, theoretici, die hebben daar behoorlijk wat van te leren. Tegelijkertijd moet je ook die primatologen en diertheoretici soms ook een beetje corrigeren. Dat ze niet al te snel een stap zetten naar de cultuur.
Ja, zeker. Kijk, zij leiden aan iets waar bijna elk wetenschappelijk specialisme aan leidt, namelijk dat jouw visie op de werkelijkheid. Dat je dus denkt, zo zit het. Hè? Ik bedoel, als je een econoom hoort praten, die gaat jou keurig uitleggen. Dat, zo, een psycholoog, die legt dat uit. En doe primatoloog ook. Dat vergeef ik ze, want dat doet elke wetenschapper die een bepaald vakgebied goed kent. Maar, we hebben niet van niks filosofen. Een verstandige filosoof zou zeggen van, ik neem daar kennis van dat inzicht. En niet alleen van de primatoloog, maar ook van de economen, de psychologen. En we gaan nu nadenken over hoe dat samenhangt. En dan niet in de zin dat we een theorie bouwen die zich in abstracties verheft boven dat die gegevens, maar die gewoon met die gegevens probeert na te denken, wie zijn wij dan? Ja, en dan zie je al snel waar zowel de sterke punten als de minder sterke punten van een bepaald vakgebied liggen. En die had ik nou even een voorbeeld van zeggen, nou, het Frans is wel echt fantastisch, vind ik het. Maar dat betekent niet dat al zijn uitspraken over menselijk samenleven of cultuur allemaal even to the point zijn. Nee, daar zijn we zelf bij, hè.
En even scherp van hoe als lezer, hoe verdeel je dat? Hè? Hoe erken je iemand op zijn expertise en hoe erken je iemand op zijn...
Ja, dat heb ik net al een beetje uitgelegd.
Integreren in
dat kun je alleen als je dus gewoon, ik zeg maar zeggen, 10.000 uur besteedt en je verdiept in dat veld. Anders kun je het niet. Want je moet serieus zijn. Als je dat wil weten, dan moet je het bestuderen. Dan moet je dus heel veel van die studies lezen. En dan, en dus punt 1, dus dat dan empirische filosofie, maar je moet dat lezen, maar je moet ook weten, en dat is een reflexieve slag, je moet weten hoe wetenschap werkt. Dus je moet weten dat als je in een artikel van een of andere beroemdheid een claim ziet, die bestreden wordt, dan maakt het heel veel uit wat is de positie van die auteur in het universitaire landschap. Waarom wordt hij bestreden? Wordt hij bestreden omdat hij bijvoorbeeld zijn onderzoek, dat iets is in te brengen tegen dat onderzoek, methodisch niet klopt? Of speelt er iets anders? Bijvoorbeeld politieke opvattingen. Of bijvoorbeeld belangen van een faculteit. Of bijvoorbeeld twisten in een vakgebied over hoe je iets moet. Bijvoorbeeld in biologie, waar we het net al hadden, heel beroemd. De twistdebat van Dawkins. Dawkins, de selfish gene. Dawkins heeft een theorie waarbij hij Darwinisme uitlegt op genetisch niveau. Nou, dat is omstreden. In de zin van, er zijn mensen, ja, dat is interessant, maar. En de Waal die neemt stelling daartegen. Die zegt van, ja, die genen, dat is helemaal niet. Die genen is niet het niveau waarop de gedrag is van belang. Nou, je moet dus zo'n debat kennen om te weten, als de Waal opmerkingen maakt over Dawkins, of als Dawkins opmerkingen maakt over de Waal, moet je weten waar het over gaat. Wat is dit voor conflict? Waar is het strijdpunt? Wat is het sterke punt van de Waal? Wat is het sterke punt van Dawkins? Nou, de Waal heeft nooit genetisch onderzoek gedaan. Dus alle uitspraken daarover, korreltje zout. Maar als hij spreekt over waarnemingen, dan weten we, dat kent hij. Dawkins iets anders. Dus je moet het veld kennen en je moet over het veld kunnen nadenken door te weten wat de dynamiek is van kennisontwikkeling. En hoe men publiceert en wat die tijdschriften zijn en wat daarin de hiërarchie zijn. En nou word ik eventjes precies. Dan moet je dus eigenlijk de lessen van de Waal over het primaten toepassen op de wetenschap door te zeggen, het zijn allemaal mannetjes, vaak hè. En die hebben een hiërarchie, die sluiten coalities, die verdedigen hun kinderen, voor zover ze die kennen. Maar ja, elke auteur kent natuurlijk zijn eigen artikelen. Die verdedigen die kinderen. En het is soms oorlog. Oké, dat weten we, hè. En nou de vraag aan de filosoof, wat vinden we daarvan? Nou, als je dat allemaal beseft en je gaat zo'n artikel lezen, dan ben je niet naïef meer, hè. Dan denk je wel, maar dat is dat debat daar en dat. Hè? Ander voorbeeld, de oermensen, waar komen die vandaan? Nou, Europa dacht altijd, wij hebben de oermensen. Nou, dan blijkt dat Zuid-Afrika komen. Meneer, eindeloze twisten over de vraag van waar komt nou de oermens vandaan? Hebben ze in Java ook weer iets gevonden? Nee, dan zijn het die Javanen. Dus wereldwijde strijd, kampende partijen over wie nou de... Dat moet je allemaal wel weten en serieus nemen om te kunnen lezen wat daar staat. Dus empirische filosofie, in mijn opvatting, is kunnen lezen, niet alleen omdat je daar veel tijd aan besteedt, maar ook begrijpen hoe kennis niet alleen ontstaat en voortgebracht wordt, maar ook hoe ze functioneert, gerecipieerd wordt, hoe politiek gebruikt wordt. En dan komt er ook nog eens een feminist langs en die beweert van, eigenlijk waren de jaarverzamelen ook allemaal vrouwen. Oké, eens even kijken wat voor onderzoek dat is, hoe hard is die claim. En dan vind je inderdaad soms vrouwelijke onderzoekers die buitengewoon overtuigende argumenten hebben om een gevestigd idee aan te vallen. Oké, dat hebben we weer geleerd. Dank u wel, mevrouw. Prima. Maar je hebt ook vrouwen, of mannen trouwens ook, die dus een claim hebben die volkomen nergens gebaseerd is, behalve op een of andere ongenoegen over bestaande publicatiestrategie in tijdschrift X, Y of Z. Dat heb je allemaal. Dus concreet worden, waarnemen, nadenken, gedrag bestuderen, hiërarchie beseffen en politiek begrijpen. Dus weten wat kennispolitiek is. En als je dat goed doet, dan kun je vrij nauwkeurig het kaf van het koren scheiden.
Dank Gabriel voor het mini-college. De aanleiding van het versterven van Frans de Waal. Eigenlijk meer als aanleiding om te reflecteren op wat wetenschap is.
Ja.
Was leuk.
Dank je.
Was inspirerend. Ja. Laat ons weten wat je van de empirische filosofie vindt. En zorg dat je dat ambachtschap ontwikkelt. Gabriel heeft al opgebiecht ook 10.000 uren in de biologie te hebben. Rondgeneust, dat is wel vrij lang. Maar we kennen hem, ja. Dank voor je komst naar de kelder van een nieuwe wereld.